is Op weg met de Bijbel, een podcast van TWR.
Fijn dat je luistert naar Op weg met de Bijbel. Mijn naam is Harmen Niemeyer. Ik ben de directeur van Micha Nederland, een netwerk van christenen die zoeken naar gerechtigheid en gerechtigheid willen doen in hun dagelijks leven. Aankomende zondag is het de Micha Zondag. De zondag is een speciale themazondag over gerechtigheid, waarin jaarlijks wereldwijd duizenden kerken meedoen. Het valt elk jaar op de zondag het dichtst bij Wereldarmoededag. Dit jaar is dat 15 oktober. In Nederland gaat de Micha Zondag over klimaatrechtvaardigheid. Op de website www.michazondag.nl vind je kant-en-klaar kerkenpakket, waaruit je als predikant, band, jeugdleiding en zo kunt putten voor inspiratie om met het thema aan de slag te gaan. De thema's die op de Micha Zondag besproken worden, gaan over dingen die raken aan ons eigen levensstijl en die impact hebben op mensen wereldwijd. Ik vind het daarom ook belangrijk om hierin het perspectief van mensen aan de andere kant van de wereld te laten horen. Juist als het gaat over een thema als klimaatrechtvaardigheid. Er zijn nu al zoveel plekken waar mensen in hun dagelijks doen en laten geconfronteerd worden met de opwarming van de aarde. Daarom wil ik vandaag een stem laten horen van iemand die er al dagelijks mee te maken heeft. Ik wil graag een overdenking delen van Alex Uwizeye. Hij is voorganger in Rwanda en daarnaast werkt hij voor Red een Kind. Hij heeft voor de Micha Zondag een preek geschreven over Joël 1, vers 10 en 12. En om je alvast te waarschuwen, hij draait er niet omheen. Ik begin met het lezen van Joël 1, vers 10 tot en met 12. Het veld is verwoest. Het akkerland treurt, want het koren is vernield. De wijn verdroogt, de olie verloren. Toon je verslagenheid, boeren, barst uit in gejammer, wijnbouwers, om de tarwe, om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord, granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde bij de mensen. Deze profetie van Joël is een alarmerende oproep. We lezen over een verschrikkelijke situatie. Mede veroorzaakt door sprinkhanen die elke plant ruïneren en die mensen hopeloos en vreugdeloos achterlaten. De invasie van sprinkhanen wordt opgevolgd door een grote hongersnood, waarbij waterstromen opdrogen, weiden in brand staan, vee uithongert en de begroeiing verdwijnt. Wat een verwoesting! Allereerst wil ik ingaan op wat een sprinkhanenplaag is. Een sprinkhanenplaag wordt gezien als een natuurramp waarbij zwermen sprinkhanen rondtrekken op zoek naar voedsel. Dit kan jaren duren en heeft ernstige hongersnoden tot gevolg, omdat sprinkhanen in een korte tijd akkers kaal kunnen vreten. Om je een gevoel te geven, een zwerm sprinkhanen verslindt elke dag een hoeveelheid voedsel waarvan 35.000 mensen kunnen eten. Sprinkhanenplagen komen ook vandaag de dag nog steeds voor. Van 2019 tot 2021 werden landen in en rondom de Hoorn van Afrika geteisterd door de grootste sprinkhanenplagen in 25 jaar. Gigantische zwermen woestijnsprinkhanen verwoesten vele akkers in een gebied waar boeren sowieso al last hadden van droogte en overstromingen. Maar wat zijn de parallellen met vandaag en de profetie van Joël? Ik kan me voorstellen dat je dat afvraagt. In de profetie van Joël wordt de sprinkhanenplaag vergeleken met een enorm leger dat Juda aanvalt en het hele leven van het hele volk verwoest. Het kost weinig moeite om de profetie van Joël te vergelijken met hoe er vandaag de dag aan toe gaat in de wereld. Zeker met de recente beelden op ons netvlies van hoe het leger van Rusland een aanval deed op Oekraïne. Mensen van over de hele wereld hebben hier de gevolgen van ondervonden, op allerlei niveaus. Van de verliezen en de trauma's van de Oekraïners zelf, tot aan de stijgende voedselprijzen wereldwijd en de media-aandacht die wordt weggekaapt van andere humanitaire rampen. Ook als we kijken naar ons persoonlijke levensstijl, kunnen we een verband zien met de eerder genoemde profetie. We leven namelijk in een tijd waarin medemensen, medeschepselen en zelfs hele ecosystemen lijden als gevolg van de door de mens veroorzaakte uitbuiting en vervuiling. We zouden kunnen zeggen dat de rampspoed die de wereld vandaag de dag treft, niet het gevolg is van een sprinkhanenplaag, maar van de mens als plaag. Ik geloof dat de woorden van Joël ons kunnen helpen reflecteren op onze levensstijl als christenen binnen de wereldwijde kerk. Waar en hoe raakt onrecht aan ons eigen leven? In hoeverre voelen we verbondenheid met het lot van onze medeschepselen? Mag het alarmisme van Joël ons raken? God heeft het aan ons mensen toevertrouwd om voor de schepping te zorgen. Vanaf het begin van de schepping hebben we dit vertrouwen echter beschaamd. We zijn geschapen om de goede werken te doen, zoals in Efesiërs 2 vers 10 staat. Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God ons heeft voorbereid. Helaas is de realiteit dat we niet rechtvaardig zijn geweest voor de wereld, zowel niet voor onze medemensen als voor de rest van de schepping. We hebben natuurlijke rijkdommen opgeofferd voor onze economieën en dat heeft vele vormen van onrecht tot gevolg. Inmiddels is ons gedrag zelfs zo beschadigend dat een groot deel van de schepping bedreigd wordt in haar overlevingskansen. Dit is geen nieuwe informatie. De profeet Micha zei het al in hoofdstuk 7 vers 13. De aarde zal worden verwoest om de daden van haar bewoners. Is de mensheid als een sprinkhanenplaag geworden? Dit is een belangrijke vraag om onszelf te stellen. En die vraag gaat in op onze levenshouding. Het is geen overbodige luxe om onze houding ten opzichte van allerlei vormen van onrecht te herzien. De klimaatcrisis bijvoorbeeld, die het gevolg is van onze CO2-uitstoot, leidt tot een soortgelijk beeld als in de profetie van Joël. Het verlies van mensenlevens, de sterfte van vee, de vernietiging van gewassen en hele leefgebieden. Dit blijkt uit een overvloed aan wetenschappelijke bewijzen en bovendien kunnen we het inmiddels op vele plekken met onze blote ogen zien. En toch blijven we als wereldbevolking de natuur uitbuiten. De een schuldbewust en aarzelend, de ander zonder erover na te denken. En zo krijgen we steeds meer plaatsen zonder hoop. Voor de wereldwijde kerk vind ik het beschamend als we hierin meegaan. Onder andere omdat we geroepen zijn om naar de meest kwetsbare mensen om te kijken. En juist omdat deze mensen niet in staat zijn om de klappen van klimaatonrecht op te vangen. In mijn land, Rwanda, zie ik hoe mensen te maken krijgen met honger en dus vatbaarder zijn voor ziektes, met economische ongelijkheid en dus minder toegang hebben tot gezondheidszorg en scholing en uiteindelijk, net zoals in de profetie van Joël, vreugdeloos worden. Door de klimaatcrisis veranderen steeds meer plekken in plaatsen zonder hoop. Maar wat is nou de rol van de kerk hierin? Ik geloof sterk dat er voor de kerk een sleutelrol is weggelegd. We mogen toegewijd zijn door middel van onophoudelijk gebed. Ook mogen we elkaar en anderen tot inkeer brengen. Laten we bijvoorbeeld Psalm 24 lezen. Die begint met het volgende vers. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, en de wereld en wie haar bewonen. We leven in Gods wereld, alleen al daarom zouden we ons moeten afkeren van onrecht. Ten slotte denk ik dat het de moeite waard is als kerken zich wat meer uitspreken. Kunnen we onze krachten bundelen om samen beleid te beïnvloeden voor meer klimaatrechtvaardigheid? Hoe kunnen we onze kinderen opvoeden op zo'n manier dat zij zich niet zullen wennen aan uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen? We moeten weer leren gehoorzamen aan Gods woord. Het is noodzakelijk dat we terugkeren van onze slechte wegen en weer leren om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Het is noodzakelijk dat we ons bekeren van onze zonden en onze levenshouding veranderen. En dit is hoe we dat kunnen doen. 1. Vertel elkaar de waarheid. De schepping is niemands eigendom en wij hebben niet het recht om haar te vernietigen. Integendeel, het is ieders verantwoordelijkheid om haar te beschermen. 2. Erken dat we tot berouw en bekering moeten komen. En help elkaar bij het veranderen van levenshouding en levensstijl. Lees bijvoorbeeld samen Johannes 3 vers 19. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 3. Wat je ook doet, wees milieubewust. Wie natuurlijke rijkdommen, bodems, bossen, rivieren vernietigt uiteindelijk zichzelf. 4. De kerk zou een voorvechter moeten zijn van klimaatrechtvaardigheid. Laten we bijvoorbeeld druk uitoefenen op regeringen die het Parijsakkoord hebben onderschreven. Laten we ook onze jeugd aanmoedigen, trainen en motiveren om zichzelf, als individu en als groep, uit te spreken over klimaatonrechtvaardigheid. En 5, en die is misschien wel het scherpst. Wees als kerken in rijke westerse landen bereid om te investeren in het herstel van de leefomgeving van lokale gemeenschappen in het mondiale zuiden, zodat zij zich kunnen voorbereiden en aanpassen op het veranderende klimaat. Met deze 5 concrete opdrachten sloot Alex Uwe-Jesse zijn overdenking af. Ik hoorde hier zelf een hartekreet. Juist ook naar ons en naar onze westerse kerk. Misschien raakte deze scherpe woorden je en weet je niet zo goed wat je hiermee moet. Ik herken dat. Op het moment dat ik hierdoor zelf word overvallen, pak ik zelf vaak de zegenbeden van Franciscus erbij. En die wil ik je vandaag ook toezegenen, bij alles wat je doet. God, zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mag zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is, maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door zijn geest. Amen.